Ik zeg altijd, iedereen verdient een onbezorgde kraamtijd. De transitie naar het ouderschap is zo'n ingrijpende periode in je leven. Als je dan geen hulp zou mogen nemen, wanneer
dan
mag
wel?
Het dan wel?
Vandaag in de podcast zit ik samen met twee vrouwen, met Ellen Wittok, kraamverzorgende.
Goedemiddag.
Dag Ellen.
Hoi.
En ook met Katrijn Degens. Jij werkt ook bij Familiehulp. Katrijn, vertel een keer, wat doe jij juist?
Ik ben partner zorgbeleid bij Familiehulp.
Ja.
En zorgbeleid is een ondersteunende dienst. Wij ondersteunen eigenlijk de operationele lijn. In mijn geval zijn dat vooral de kraamverzorgende en de kraamzorgcoördinatoren die met vragen rond wetgeving, beleid en zo terecht kunnen bij ons. Wat wij ook doen als partnerzorgbeleid is coachings geven rond bepaalde thema's.
Okay.
In mijn geval dan ook weer kraamzorg, waar we kraamverzorgenden die wat vastlopen in een gezin of rond moeilijke thema's, rond rouw, bijvoorbeeld aan ons een coaching kunnen vragen om daarop in te zetten.
Ja.
Verder denken wij ook mee rond bijvoorbeeld de week van de kraamzorg. Welke acties doen wij, de netwerking?
Ja.
En welke thema's van vorming of intervisies wij kunnen aanbieden aan de kraamverzorging. Dat is een beetje wat mijn job inhoudt.
In een notendop.
Ja.
Heel gevarieerd ook wel, lijkt
ja,
mij.
Ja, absoluut.
En dus ook welkom Ellen Wittok. Stel uzelf eens eventjes voor, Ellen.
Ja, ik ben Ellen, ondertussen 7 jaar kraamverzorgende bij Familiehulp. En ik heb al heel wat mamatjes kunnen begeleiden aan huis.
Oké, en we gaan het daar natuurlijk dieper over hebben, want ja, wat is kraamzorg? Ik denk dat heel veel mensen misschien wel een vaag idee hebben, maar de praktijk leert ons toch wel dat niet alle verwachtingen altijd stroken met de realiteit, hè?
Absoluut. We hebben een heel breed programma aan hulp die wij aan huis kunnen bieden. En dat is eigenlijk afhankelijk van mama tot mama wat dat de vraag en wat dat de noden zijn.
Ja, ja. Oké. Was dat voor jou altijd al een kinderdroom om kraamverzorgende te worden? Of hoe ben je erin gerold?
Wel, ik ben eigenlijk een opvoedster van diploma. Ik heb jeugd- en gehandicaptenzorg gevolgd. Ik heb 10 jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt. En bij mijn tweede kind heb ik kraamzorg ontvangen. Rebecca, ze staat mij nog zo bekend voor. Ik zie ze nog helemaal voor mij.
Mm-hmm.
En zij kwam bij mij thuis en ja, er ging een hemel voor mij open.
Oké.
Wat zij voor mij heeft betekend, ik krijg er nog kippenvel van. Ze was een 1000-poot. Ze zorgde voor mijn zoon. Ze zorgde dat er lekker eten op tafel stond en ze luisterde. Ze luisterde naar mijn verhalen, naar wat er bij mij dwars zat, waar ik het moeilijk mee had, wat dat juist goed ging.
Mm-hmm.
En ik dacht, dat ga ik doen. Ik
ja.
was al een tijdje aan het twijfelen van, ga ik dit nog verder doen in de gehandicaptenzorg? En nu had ik zoiets van, ja, dit is het.
Je hebt zelf aan de andere kant mogen staan en je hebt mogen voelen wat een kraamverzorgende voor jou kon betekenen.
Absoluut.
En je zag het licht.
Zeker, zeker, ja.
We zitten samen omdat we de Week van de Kraamzorg vieren. Mm-hmm. Start op 6 mei elk jaar. Dus ik dacht, het is interessant om eens een aflevering op te nemen over kraamzorg. Want in heel de podcast Buikgeboel is dat toch wel echt een thema dat we regelmatig horen terugkomen door in de afleveringen van een kraamverzorgende. Maar heel weinig mensen in Vlaanderen toch kennen eigenlijk wat een kraamverzorgende nu juist doet, wat dat inhoudt, die job, wat ze daarvan kunnen verwachten vaak ook. Dus ik dacht, voilà, ik nodig de juiste mensen uit en ik heb jullie van Familiehulp gevonden, dus kei leuk.
Top, prima.
kraamzorg. Wanneer is het ontstaan en wat is dat nu juist, Katrijn?
Oh, kraamzorg is eigenlijk hulp naar aanleiding van zwangerschap en of bevalling. Vroeger was het zo, toen ik een 20-tal jaar geleden bij Familiehulp begon te werken, dat kraamzorg eigenlijk mee opgenomen was in de algemene reguliere gezinszorg.
Mm-hmm.
Dus mensen konden hulp aanvragen naar aanleiding van een bevalling, maar bijvoorbeeld ook naar aanleiding van dementie of een val. En de verzorgenden met bepaalde interesses werden daar wel naartoe gestuurd, maar eigenlijk kon iedereen overal naartoe gestuurd worden. En dan hebben we in 2007... heb ik mee aan de wieg gestaan,
mm-hmm.
om in het thema te blijven, van de aparte kraamzorgequipes. En
okay.
dat betekent dat we toen ervoor gekozen hadden om verzorgenden die extra interesse hadden in dat kraamverhaal extra op te leiden en die in te delen in aparte equipes, waarbij zij hoofdzakelijk eigenlijk bijna alleen maar naar kraamzorggezinnen gaan. Mm-hmm. En af en toe helpen zij nog mee in reguliere gezinszorg als er tekorten zijn en bij hun wat uren over zijn of zo. Ja. Kan dat wel eens gebeuren, maar hoofdzakelijk staan zij in kraamzorggezinnen.
Ja, ja. Dus in Vlaanderen, in elke provincie, kan je beroep doen op familiehulp voor kraamzorg. Ja. Kan je ook in Brussel, Wallonië?
Nee. Nee. Allee, niet bij ons, hè. Nee. Familiehulp werkt voor Vlaanderen, dus Brussel zit daar wel onder, ja.
Brussel zit daar ook onder, oké. Okay. En dan een kraamverzorgende, wat kan je nu juist verwachten? Wat kan die kraamverzorgende betekenen eigenlijk in zo'n jong gezin?
Ja, die kan heel veel betekenen, hè. In eerste instantie denken de mensen, en dat klopt ook, aan hulp bij het huishouden, hè. Eten, helpen koken, de was aan de strijk doen. Maar ja, ze kunnen nog veel meer betekenen. Zo zijn ze heel goed opgeleid, ook in thema's rond borstvoeding, slapen en zo. Zij kunnen ouders advies geven wanneer er dingen mislopen. Maar ook vooral luisteren, denk ik, naar mama's en partners die thuiskomen en toch een beetje misschien met hun handen in het haar zitten. En waar het misschien allemaal niet zo voelt, als ze dachten dat ze zou voelen, kunnen zij ook daar een grote hulp zijn. Hè?
Ja, mooi. Een vraag die ik eigenlijk meestal in het begin van een aflevering stel, maar ik denk nu, overdorie. De titel van de podcast is Buikgewoel. Ja. En het sloot al wel een klein beetje aan, denk ik, op waar je nu zo wat naartoe ging. En als mensen thuiskomen, het kan vaak wel heel pittig zijn, woelig zijn. Ik ben in eerste instantie benieuwd, Katrijn, buikgewoel, aan wat doet jou dat denken? Waar roept dat bij jou op?
Bij mij roept dat zo een beetje op, het gevoel wat je als jonge mama kunt hebben, alle ruis van buitenaf, alle goedbedoelde adviezen. En door al die ruis nog proberen te horen wat je eigen buikgevoel u zegt. En daar dan ook op durven te vertrouwen.
Ja, en dat is niet makkelijk, hè?
Nee, ik heb daar zelf ook, mijn kinderen zijn nu groter, ik heb tieners, maar ik heb daar wel mee geworsteld. En soms nog, denk ik. Maar ik ben er ook wel heel veel in gegroeid. Als mama, als heel jonge mama, vond ik dat moeilijk. Maar ik heb door de jaren heen wel gemerkt dat je echt wel op je buikgevoel mocht vertrouwen.
Absoluut.
En dat je als mama wel heel goed aanvoelt wat je kind nodig heeft.
Ja. Ik denk dat het dan wel heel fijn is als mensen thuiskomen, vaak uit het ziekenhuis met zo'n klein babytje waar geen handleiding bij zit. Dan lijkt het mij wel fijn dat er iemand bij jou in huis aanwezig kan zijn, een aantal keer per week, een aantal uurtjes, om jullie daar zo wat mee doorheen te sturen. Is dat ook wat jullie terugkrijgen van de gezinnen die jullie begeleiden?
Ja, zeker. Ik denk misschien in eerste instantie dat ze denken van we gaan dat alleen wel kunnen en waarom zouden we hulp vragen? Maar dat ze nadien wel denken, goed dat we dit gedaan hebben.
Ja. Jij was van job opvoedster, Ellen.
Ja.
Je had daar al voor gestudeerd. Ja, ik ben zo benieuwd, welke vooropleiding moet je minimaal hebben? Of hoe word je kraamverzorgende? Eigenlijk dat, hoe word je kraamverzorgende?
Wel, de meeste van mijn collega's zijn eigenlijk kinderverzorgsters. Eén collegaatje is ook opvoedster. Maar kraamverzorgende, dat doe je door je vooropleiding, maar ook echt door te ervaren en door te doen en door te zien en heel veel te luisteren als er vroedvrouwen aanwezig zijn. Als kind en gezin aanwezig is, zetten wij de oren helemaal open. Ja. En natuurlijk door jaren te werken in de kraamzorg word je een ervaren kraamverzorgende. Ja.
Krijgen jullie wel aanvankelijk voor jullie starten een soort van basisopleiding?
Ja. Ja, bij familiehulp krijgen wij 3 dagen dat wij eigenlijk helemaal worden ondergedompeld in de kraamverzorging. Dan krijgen wij opleiding over psychosociale ondersteuning, over hoe dat je een babybadje doet. Ook al krijgen we dat al vooraf in de opleiding. Over draagdoeken krijgen we ook volledige handleidingen en hoe dat we het allemaal moeten doen. Natuurlijk, ik had ook al een beetje mijn ervaring van mijn eigen kinderen. En dat heeft mij ook natuurlijk
vaak,
veel
hè?
Geholpen. Ja. Ja, ook borstvoeding.
Ja,
ik ook
ging
veel
vragen rondom
over.
Het voedingsstukje.
Ja. Ja, borstvoeding, flesvoeding komt aan bod, omdat we daar ook wel veel in kunnen betekenen. Mm-hmm. Natuurlijk is het niet het medische aspect dat daar aan bod komt, maar eerder het meebegeleiden. Hoe was ik de flesjes af? Soms overkolven, maar eigenlijk echt de medische aspecten die zijn voor de vroedkunde.
Ja, ja. Maar jullie hebben wel bijvoorbeeld een weegschaal. Jullie kunnen wel een baby wegen ook.
Absoluut. Wij kunnen wegen, maar wij mogen daar natuurlijk geen mening over hebben.
Nee.
Dus wij mogen wegen en dat de mama dan naar kind en gezin of naar de vroedvrouw gaat sturen. En zij maken dan een evaluatie daarover.
Ja, om te schatten, moet er hier iets bijgestuurd worden of niet?
Ja, absoluut.
Voor mensen die luisteren die nog geen kinderen hebben, dat klinkt misschien banaal, maar als je een baby hebt, ja. die niet altijd heel veel slaapt. Uiteraard komen de vroedvrouwen gelukkig heel vaak langs na de geboorte, of dat hoop ik toch. Mm-hmm. De personen van kind en gezin, de verpleegkundigen, komen ook in de eerste week als je thuis bent, of de tweede week ook wel al minstens een keer langs. Maar als je baby dan zo net gegeten heeft en net slaapt, ja. dan vind je dat niet altijd leuk als mama, om je baby dan te moeten gaan uitkleden om te wegen. Hè?
Nee, dat klopt, dat klopt. En dan kunnen wij natuurlijk voilà. Achteraf erop terugkomen ja. en de juiste moment kiezen, omdat we er ook langer zijn.
Voilà, het is aan. Ja. Want kraamzorg, vertel mij een keer, Ellen, als ik het goed begrepen heb, is het vooral een stukje maatwerk, hè, wat jullie leveren met
Absoluut.
Familiehulp.
Ja.
Jullie kijken naar wat heeft dit gezin nodig,
ja.
qua frequentie, qua ja. duurtijd.
Wij passen ons eigenlijk helemaal aan. Iedere mama heeft eigenlijk bepaalde dingen nodig. Bij de ene mama gaat dat over rust geven in het huishouden, bijvoorbeeld helpen met de was, een keer stofzuigen als er tijd is. Maar bij andere mama's gaat dat dan bijvoorbeeld over ja, de zorg voor de baby, nog eens tonen hoe dat een badje gaat, een beetje begeleiden in de borstvoeding en vooral heel veel luisteren naar de mama's. De mama's hebben veel verhaal te vertellen, mm-hmm. hebben een hele grote verandering doorgemaakt, zijn vaak heel moe, hebben rust nodig in hun hoofd, maar ook lichamelijk. En dat kunnen wij ook echt wel bieden.
Ja, mooi.
Dus ook mama's die bijvoorbeeld doodop zijn, een hele nacht zijn wakker geweest, kunnen wij ook echt zeggen, laat de baby bij mij, kruip eens lekker in je bedje, mm-hmm. dat je er weer helemaal fris tegenaan
ja.
kunt.
Ja, ja. Ja. ja, en dat zeg ik ook heel vaak. Ik werk natuurlijk prenataal ook en ik informeer aanstaande ouders over wat een zelfstandige vroedvrouw kan betekenen, wat een kraamverzorgende kan betekenen. En dan zeg ik dat ook altijd van, als je een hele nacht niet geslapen hebt en het komt dan zo een frisse kraamverzorgende aan je deur,
ja.
dat kan deugd doen dat die zegt, amai, wil je nog eens even een half uur je omdraaien?
Ja.
Doe maar, ik hou die baby in de gaten.
Zeker.
En als ze moet eten, dan maak ik u wel wakker, doe maar even.
Ja.
Of simpelweg gewoon een douche kunnen nemen, zonder dat daar een baby in die wipper voor je een douche staat te huilen,
ja,
al dan niet.
Absoluut.
Dat klinkt zo banaal.
Ja, maar het kan zoveel betekenen.
Echt, hè?
Ja,
ja, ja, want het zijn echt die hele mini-mini-micro-momentjes ja, van zelfzorg
zeker,
soms,
ja.
die er wel aan inschieten, hè, als je zojuist
absoluut,
bevallen
bent. Absoluut. Ja, en ook gewoon s'avonds, als een babytje al wat moeilijker heeft, want die huilmomenten komen ook vaak s'avonds voor.
Mm-hmm.
Ja, als er dan een lekker vers potje eten op tafel kan komen door ons, ja, dat betekent ook superveel.
Ja, dat zal.
Wij zorgen ook vaak, eigenlijk 90% van de tijd koken wij. Wij hebben een heel assortiment aan recepten en we kunnen alles maken wat een mama nodig heeft.
Ja.
Dat gaat van verse soep tot een lekker fruitslaatje of een rijstpapje
ja.
of een chocomousse.
Zalig. Wat een luxe eigenlijk, toch?
Ja, 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 zeker. Maar we proberen echt wel te richten op gezonde voeding, zodat niet 3 keer of 4 keer in de week naar de frituur gaan is en dat er lekker vers eten ja, op tafel staat.
Want ook dat, die nutritie is kei belangrijk voor
absoluut,
je herstel.
Absoluut, zeker ja. weten. Ja.
Zijn er zo bepaalde vooroordelen waar dat jij zo soms tegenaan loopt of wat dat je al opgemerkt hebt in praktijk wel van, dat is hier een koppel dat duidelijk niet zo goed wist wat ze konden verwachten van mij hier in huis als kraamverzorgende te hebben?
Dat komen we zeker wel eens tegen. Tegenwoordig wel minder en minder, maar af en toe hebben we wel mama's die zeggen, ja, daar staat de emmer en de dweil en je mag de living poetsen. Maar helaas moet ik ze dan teleurstellen, omdat dat niet tot ons takenpakket behoort. Mm-hmm. En ga ik eigenlijk altijd samen met hen op zoek naar dingen die ik wel kan betekenen voor hen. En eigenlijk is er altijd wel iets dat ik kan doen, al is het om boodschappen gaan, want in die periode heb je daar eigenlijk allemaal geen tijd voor. En
ja, of dat lijkt zo onoverkommelijk
ja.
om met een baby buiten komen en zeker de eerste keer.
Nee, dat gaat niet. Nee. En dan vinden ze dat wel fijn dat ik... Ja,
dat geregeld wordt.
Voilà.
Ja,
voilà.
Ja, ik zeg altijd, iedereen verdient een onbezorgde kraamtijd.
Mm-hmm.
De transitie naar het ouderschap is de meest ingrijpende periode in je leven. Waarom zou je dan geen hulp nemen?
Ja, akkoord. Ik denk dat het een stukje komt wellicht omdat wij net allemaal zo vrijgevochten, onafhankelijke, vaak opgeleide mama's ondertussen ook zijn, die denken van ja, we kunnen het allemaal wel.
Maar
iedereen
ik
heeft
moet het,
het
zelf
ja,
doen, denk
ja,
ik ook.
Iedereen
ja,
heeft het
druk,
gedaan,
ja.
dus ik moet het ook doen. Ik mm-hmm. moet daar misschien wat de bewijsdrang die we mm-hmm. ook hebben, die mm-hmm. ons soms part speelt. Ja, ik denk zo ook onmiddellijk, hulpvragen is vaak het moeilijkste dat er is. Hè? Want het is niet omdat je het netwerk hebt en hulp voor anderen hebt, dat je ze ook durft inschakelen. Hè?
Nee, ik denk dat dat soms ook nog moeilijk is toegeven dat je hulp nodig hebt. Ja, hè? Daarmee dat ik het ook zeg, het is het meest ingrijpende periode in je leven als je dan geen hulp zou mogen nemen. Wanneer
dan
mag
wel?
Het dan wel?
Hè? Ja, exact. Ja. En ik denk dan ook, het is soms misschien lastig om toe te geven naar uw hele dichte omgeving dat je graag hulp zou krijgen. Dan kan kraamzorg misschien wel een hele fijne optie zijn. Omdat zeker als je het over eigen familieleden hebt, bijvoorbeeld als je eigen ouders nog werken, wil je die misschien ook niet te veel storen, je wilt niet te veel verwachten. Maar als je dan gewoon professioneel hulp kan inschakelen, die eigenlijk een stukje die rol kunnen overnemen, ja, hoe mooi is dat?
Absoluut. Ik denk dat dat ook een beetje een gegeven is van de tijd. Hè? De grootouders werken nog of hebben zelf nog ouders waar zij voor moeten zorgen. Ja. Hè? Die sandwichgeneratie die we ze noemen. Dan is het moeilijk om daar hulp te vragen. En dat netwerk wordt... Allee, er is wel een netwerk, maar dat hulpaanbod wordt kleiner. Het is ook allemaal minder evident om het aan die mensen te vragen. Soms wonen mensen ook al wat verder. Vroeger woonden we allemaal wat dichter bij elkaar.
Klopt.
Dat is een beetje weggevallen, waardoor natuurlijk een kraamverzorgende daar een meerwaarde in kan hebben. En wat misschien mensen ook nog allemaal niet weten dat dat allemaal kan. Hè.
Mm-hmm. Daarom dat we vandaag er eens een aflevering over maken. Hè? Het is ook iets, ik werk ook prenataal, ik zie heel veel koppels in de zwangerschap en zo rond de 24 weken, meestal op het moment dat wij het suikertestje ook inplannen, dat is vaak ook de moment dat ik de mensen al eens aan het denken zet van heb je al iets nagedacht voor kort na de bevalling, welk team wil je graag ter ondersteuning, heb je al eens nagedacht over die zelfstandige vroedvrouw, dat is natuurlijk mijn winkel, heb je al eens nagedacht over kraamzorg en dan merk ik wel dat heel veel mensen echt totaal geen idee hebben wat ze daarvan kunnen verwachten. En zo vaak daar dan toch zo in het begin nog iets of wat aarzelend tegenover staan. Van ja, maar ja, is dat dan wel nodig? Mm-hmm. Maar ik vind het wel een opvallende tendens de laatste jaren. Mensen die al eens gebruik gemaakt hebben van kraamzorg bij een eerder kindje, die zijn allemaal echt rot... Hoe zeg je dat?
Rotsvast.
Rotsvast overtuigd om onmiddellijk die kraamzorg terug in te schakelen. Want ja... Kan je daar spijt van hebben?
Ik denk het niet, hè. Ik denk dat je alleen maar spijt kunt hebben dat je het niet gedaan hebt.
Ja.
Ik denk dat dat ook het mooiste compliment is naar een dienst als familiehulp en onze kraamzorg als je teruggevraagd wordt. Hè.
Absoluut.
Ik hoor ook vaak van de verzorgende dat ze dan ook vragen, kan ik dan ook de kraamverzorgende van bij mijn eerste kindje terugkrijgen?
Ja, dat vind ik echt een eer.
Ja, dat lijkt mij zo'n cirkeltje rond. Hè.
Ja.
Ik vind dat zo leuk. Je komt daar binnen en je hoort eigenlijk een beetje in het gezin.
Ja.
Je weet de weg en ja. Die band met die mama en die partner, die is er. En ze vragen dan ook altijd naar mij of naar mijn collega's. En ja, dat is superleuk. Ik ken mijn weg. Ze moeten me niks zeggen. En ik begin gewoon te werken.
Ja, zalig.
Heel tof.
Heel leuk. Misschien is het wel interessant voor de mensen die luisteren, die wel interesse hebben in kraamzorg. Of die nog voor hun kinderwens staan en zich al goed aan het verdiepen zijn. Wanneer kan je kraamzorg inschakelen, Katrijn?
Je kan kraamzorg inschakelen al tijdens de zwangerschap. Als er ergens een zorgnood is, hè, als je bijvoorbeeld moet blijven liggen en je hebt nog andere kindjes rondlopen. Maar dan is er wel een zorgnood nodig.
Je bedoelt bijvoorbeeld, stel dat je om medische redenen plat ligt in de zwangerschap.
Bijvoorbeeld,
en dus geen huishoudelijke taken en zo meer kan doen. Nee. Moeilijk nog kindjes in bad kan steken.
Ja,
en zo.
Die dingen. Dan kunnen wij eigenlijk tijdens de zwangerschap komen. En we komen tot 3 maanden na de bevalling of na het thuiskomt van het kindje. Als het kindje langer in het ziekenhuis zou moeten blijven. Maar wel belangrijk om daarbij te zeggen is, wettelijk gezien, volgens de wetgeving, bestaat kraamzorg uit zorg vanaf 1 maand voor de bevalling tot 3 maanden na de bevalling. Waarom zeg ik dat erbij? Dat is belangrijk voor de terugbetalingen waar mensen recht op hebben. Hè. Wij kunnen wel als dienst langer komen helpen of eerder helpen, maar dan valt die terugbetaling weg.
Ja.
Wij vinden het heel belangrijk om zorg op maat te geven. Mm-hmm. Wij werken niet in pakketten.
Ja, want daar ben ik benieuwd naar. Komen zij dan op een vast stramien, zoveel uurtjes per dag, zoveel keer per week? Of hoe gaat dat bij familiehulp?
Echt wel op maat van het gezin. Hè.
Ja, zeker. Ja. Dus wij werken minimaal 2 uur per week. Bij de meeste gemiddeld is dat 2 keer 2 uur per week. Maar wij kunnen ook iedere dag 2 uur komen of blokken van 4 uur of zelfs langer. Dat is volledig op maat. Ja.
Ah, zo.
Daar zijn natuurlijk wel verschillen over heel familiehulp. Mm-hmm. Er zijn regio's die werken met blokken van 4 uur. Mm-hmm. In onze regio is dat anders. Wij passen ons eigenlijk helemaal aan.
Ja, eigenlijk is het zo... Wij komen op intake. Mm-hmm. Idealiter wordt een aanvraag
in de zwangerschap
gedaan, rond de zesde maand. Mm-hmm. Dan kan de kraamzorgcoördinator al op huisbezoek komen om kennis te maken, om uitleg te geven over wat er allemaal kan gebeuren, om eens te horen wat de ouders verwachten van mm-hmm. de kraamzorg, hoe zij het zien. En om al een beetje een idee te hebben van wat zij inschatten, hoeveel hulp ze zouden nodig hebben.
Okay.
Daar wordt dan ook al de prijs bepaald. Want er is eigenlijk een tarief per uur dat berekend wordt op het gezinsinkomen en op de gezinssamenstelling. Maar we zien wel dat de meeste gezinnen met twee verdieners eigenlijk tussen de 9 en 10 euro per uur uitkomen.
Ja.
De meeste mutualiteiten betalen 5 euro per uur ook nog terug tijdens die periode van 1 maand voor tot 3 maanden na de bevalling. En zelfs hospitalisatieverzekeringen betalen terug. Ik vind het altijd heel belangrijk om te zeggen dat mensen zelf een beetje moeten uitzoeken waar ze recht op hebben. Mm-hmm. Hè? Want sommige mensen zeggen, ja, maar ik had een hospitalisatieverzekering, maar daar zijn ook nog wel wat verschillen
in.
Soms wordt alles gedekt, soms worden bepaalde dingen niet gedekt. En dat is heel moeilijk voor ons om daar overzicht over te hebben.
Tuurlijk, ja.
Maar wat ik wil zeggen is dat je dan eigenlijk maar uitkomt op 4 tot 5 euro per uur.
Ja.
Toch wel de moeite is om het te nemen.
Ja, absoluut. Ja. Ja. Als ik het goed begrijp, zou het financiële eigenlijk geen drempel mogen zijn.
Nee,
omdat er dus terugbetaling is door mutualiteit, vaak ook nog door hospitalisatieverzekeringen. Stel nu dat er mensen luisteren die omwille van omstandigheden echt financieel best wel uitdagingen kennen. Zijn er dan ook sociale tarieven of iets?
Ja, we kijken echt wel gezin per gezin wat haalbaar is ook. Dus dat is eigenlijk ook wel zeker geen reden om het niet te nemen.
Okay.
We kijken echt wel wat haalbaar is. Dus dat wordt eigenlijk allemaal tijdens de intake allemaal gedaan en afgesproken. En dan wordt de afspraak gemaakt van het moment dat je bevallen bent, dat je naar ons belt. Eerst aan de familie misschien best, maar dat je naar die familie hulp belt. Om te zeggen dat je bevallen bent.
Eerst naar de familie,
dan naar de familiehulp. Voilà. Dat kan je ook gemakkelijk onthouden. Dan weten wij wanneer je thuis komt en wanneer jij wenst de hulp op te starten. Hè? Want dat is inderdaad, dat is op maat. Dus,
vraagt flexibiliteit van jullie
absoluut,
ook.
Absoluut, maar we weten dat toch een beetje graag op voorhand. En dan kunnen we daar ook rekening mee houden met die wensen.
En komt dan die kraamverzorgende binnen de week, de dag daarna? Allee,
hoe je dat wenst. Hè. En wat mogelijk is natuurlijk. Ja, als jij vandaag belt, ik wil morgen iemand, is dat moeilijker dan dat je 3 dagen op voorhand belt.
Ja, tuurlijk.
Maar of nu een gezin 12 uur per week hulp wil of maar 4 uur per week, dat wordt echt allemaal op maat van het gezin bekeken. Er zijn mensen die starten, zeggen van 2 keer per week is meer als goed genoeg, maar dan merken na een paar weken van, goh, ik loop toch wat vast, er is wat meer hulp nodig. Of andersom, die met meer hulp starten en zeggen van, we zijn vertrokken, het loopt hier. En dat kan ook allemaal perfect. Hè? Het is niet dat je per se die 3 maanden moet doen. Alles is een overleg en dan bespreken wij dat met hun, hè, en kijken of zij goed verder kunnen. En dan, dan kan het daar ook eindigen. Dus dat is ook helemaal geen probleem.
Dat kan dus, als ik het goed begrijp, eigenlijk bijgestuurd worden doorheen de kraamperiode zelf.
Ja, doorheen de kraamperiode.
Want ik kan me heel goed voorstellen, als jij een eerste kindje verwacht, dat je daar echt totaal geen idee van hebt. Hè, van...
Nee.
Hoe gaat dat zijn die eerste weken? Partners zijn vaak gelukkig. Toch, de partners in loondienst zijn vaak ook nu 20 dagen thuis.
Ja.
Het gebeurt wel echt wel redelijk vaak dat mensen in het begin nog niet zo heel veel kraamzorg opstarten, maar eens die partner terug buitenshuis aan het werk gaat, dat dan weer opgedreven wordt? Of...
Ja, bijvoorbeeld, maar daar wou ik ook nog wel iets van zeggen, want dat partnerverlof, wat heel positief is, hè, dat is uitgebreid, dat we nu wel merken dat de gezinnen pas na die 20 dagen kraamhulp aanvragen. En dat is eigenlijk...
Dat is jammer.
Dat is jammer, omdat we merken dat heel veel kleine probleempjes die hadden kunnen voorkomen, hè, zoals een groot gebrek aan slaap al, of wat huilmomenten, of een borstvoeding die toch wat minder goed loopt, eigenlijk al een beetje hadden kunnen voorkomen met daar toch direct te kunnen starten.
Tuurlijk, ja.
Ik denk dat voor de partner ook fijn is als je weet van, er is een kraamverzorgende en ik heb die ook al gezien.
Ja,
ik weet wie dat is. Ik weet dat die goed voor mijn vrouw en mijn kindje gaat zorgen.
Ja.
Dat ook een geruststelling is als je terug gaat werken. Dus ik begrijp heel goed dat mensen denken, het is niet nodig, het is pas als mijn partner gaat werken. Maar we zitten dan op week 4, ook de mentale dip. Beetje bij de mama's.
En de hulppiek bij de baby's.
Ja, en de hulppiek bij de baby's.
Rond 6 weken toch vaak.
Ja, dus wat dan eigenlijk al een beetje uit evenwicht is, had misschien wat voorkomen kunnen worden, hè, door een beetje hulp.
En ik kan me ook wel voorstellen voor de kraamverzorgende zelf dat het leuk is om van in het begin mee te kunnen groeien in dat gezin en mee te kunnen opstarten. En ja, dat is ook zoiets, partners hebben heel vaak die een rol, op het moment dat de vrouw bevallen is, gaat die partner vaak wel in die organisatorische rol gaan schieten en gaat die dan misschien wat meer koken of huishouden of wat dan ook doen. Terwijl eigenlijk die partners ook gewoon die tijd mogen krijgen in de kraamperiode om te kramen. Om,
zeker.
Om gewoon in de zetel te liggen en te knuffelen met die baby.
Ook een beetje in bed blijven liggen.
Ja, of nog eens een half uurtje bij te slapen. En dan kan het misschien wel fijn zijn dat die kraamverzorgende al opgestart is. Misschien aan een andere frequentie, maar dat er dan wel vertrouwen is van alle kanten uit.
Vertrouwen er al is, hè, en dat de kennismaking al gebeurd is. En ja, dat zij dan op die momenten boodschappen kan gaan doen, al voor wat voor het eten zorgt.
Ja.
Dat zijn zorgen ook wel die weggenomen kunnen worden. Wat gaan we hebben de hele dag met een huilbaby gezeten en nu hebben we nog... Wat gaan we eten?
Ja.
Het zijn maar kleine dingen eigenlijk. En een kraamverzorgende gaat zich ook nooit opdringen in dat gezin of zich daar een ongepaste rol aanmeten.
Nee, absoluut.
Zij weten ook wel hoe ze zich opstellen dan in dat nieuwe prille gezinnetje.
Ja, zeker. Ja, wij passen ons helemaal aan.
Als een soort chameleon?
Ja, absoluut. We hebben daar een beetje een zesde zintuig voor.
Ja.
Iedere mama is anders, ieder karakter en huishouden is anders. En wij komen bij iemand en wij voelen aan onze voelsprieten hoe dat een mama in elkaar zit. Is dat een mama die een beetje zenuwachtig is, heel perfectionistisch? Of is dat een mama die een beetje chaotisch is of heel emotioneel? Ja, het is niet de eerste keer dat we ergens komen dat een mama echt tranen met tuiten huilt. Bij de allereerste keer dat we er komen. Het lijkt alsof dat er iets van hun afvalt.
Ja.
En dat ze... Ja, dat is het echt voelen van, oké, bij deze persoon kan ik terecht en bij deze persoon kan ik mijn verhaal vertellen.
Ja, mag ik het delen?
Ja.
En er is hier geen taboe.
Nee. En dat doet echt wel deugd.
Ja.
Dat zorgt voor een vertrouwen en dat bouwt een band.
Ja, want ik kan me voorstellen, als kraamverzorgende, je komt in huis bij de mensen. Dat is zeer delicaat. Dat is zeer kwetsbaar. Je ziet wellicht ook dat verse ouders soms bezoek ontvangen.
Mm-hmm.
Waarbij ouders zich dan waarschijnlijk vaak heel goed willen houden en van hun beste kant willen tonen.
Ja.
Ik kan me voorstellen, als het bezoek dan weg is...
Dan valt er iets van hun schouders af. Ja, dan komt de ware mama terug naar boven. En ik merk ook wel dat er wel wat verandering op til is op dat vlak.
Okay.
En vooral sinds coronatijd merk ik dat mama's eigenlijk de meeste bezoeken een beetje van zich afhouden.
Mm-hmm.
En eigenlijk zelf... op hun ritme gaan plannen. En dat vind ik een grote, grote vooruitgang.
Ja, want je hebt het natuurlijk gezien 2017, pre-corona.
Ja.
Dan was het in het begin, op de materniteiten, vaak café houden.
Ja, zeker.
Die eerste dagen thuis ook. Hè. Veel bezoek, veel lange bezoekjes, drukte.
Jammer genoeg wel.
Ja, hè.
Maar dat is voor een groot stuk wel van de baan.
Ja.
En dat vind ik echt wel een grote vooruitgang.
Dat is een mooie evolutie.
Ja, zeker, zeker, ja.
Katrijn, ik hoorde jou daar juist ook zeggen, dus die kunnen 1 maand voor de bevalling tot 3 maand na de bevalling, rondom de terugbetaling dan toch.
Mm-hmm.
Als je dus een vroeggeboorte of zo hebt, je hebt een babytje die op neonatologie ligt bijvoorbeeld, die pas na een paar weken of maanden naar huis komt, dan kan het opgestart worden vanaf die baby dus thuis is. En dan gaan die 3 maanden pas dan in?
Ja, het ligt eraan. Je kan ook al hulp vragen als een kindje nog niet thuis is. Hè? Als je veel naar het
over en weer moet,
dat je daar ook ondersteund in wordt, hè, in het huishouden, wat dan een beetje overgenomen kan worden.
Ja, wij kunnen ook echt wel zorgen dat er ook die momenten al eten op tafel staat, dat de mama die zorg al minder heeft tijdens die neonatologie fase.
Ja.
En dat kan toch zoveel betekenen.
Maar ja.
En ook die mentale steun daarbij. Ja.
Ja, want het is een rollercoaster van vaak heel veel angst, onzekerheid.
Absoluut.
Geen enkele ouder wil zijn kindje moeten achterlaten in het ziekenhuis.
Hè? Nee, absoluut, ja.
Eigenlijk, wij laten nooit een gezin zomaar in de steek. Als wij zien, de 3 maanden zijn om of de 12 weken zijn om... Ja, dag, we doen de deur toe, dat was het dan, succes. Helemaal niet. We kijken van, lukt dat in dit gezin?
Ja.
En willen de ouders ook nog extra ondersteuning? Dan kunnen wij er wel voor kiezen om inderdaad die kraamzorg een beetje aan te houden. Het valt dan wel administratief binnen de reguliere gezinszorg.
Mm-hmm.
Maar wij kunnen er dan wel nog voor kiezen om die kraamverzorgende nog te laten komen.
Ja.
Wanneer er echt grote zorgen zijn of er langdurig hulp nodig is. We hebben een hele brede waaier aan zorg. Dan valt het onder de reguliere gezinszorg. Of kan het onder opvoedingsondersteuning? Het kan ook een mooie overgang zijn van de kraamverzorgende die het overgeeft aan een andere verzorgende door eerst samen in het gezin te komen. Dus
ja.
we laten geen enkel gezin zomaar vallen. Nee. ook als mensen wat later kraamzorg aanvragen, hè, dat je denkt van, ik heb geen kraamzorg nodig, ik heb dat niet aangevraagd, maar je hebt een traumatische bevalling gehad of een heel zware bevalling, waardoor je als mama toch wel zelf veel zorgen hebt en fysiek misschien niet zo goed kan en denkt van, oh, nu heb ik dat niet aangevraagd. Voor ons is dat geen reden om niet op te starten. Hè. Je mag altijd bellen.
Ja.
Ik kan niet garanderen dat je de volgende dag, maar dat is zeker wel iets waar wij ook nog op ingaan, want dat is soms ook het idee van, oei, ik heb het niet gevraagd.
Dus nu is het te laat.
Ja, ja, je kan altijd bellen. Hè. Natuurlijk, als je zorg nodig hebt, dan proberen wij die te geven. Hè. Dat vind ik nog wel een belangrijke.
Ja, dat is wel belangrijk.
Ja, ja.
Absoluut. Nu dat we het daarover hebben, ben ik ook benieuwd, Ellen. Stel dat een kindje stil geboren wordt, kunnen jullie dan ook kraamzorg aanbieden?
Ja, dat kan. Dat kan zeker, ja. Wij kunnen denk ik daar ook echt wel veel betekenen. Die mama's die gaan door een heel zware fase, mentaal, ja, loodzwaar. En ik vermoed dat dan ook echt dat huishouden en dat koken en dergelijke, dat er helemaal tussenuit valt. Ja.
Ja, en dan een luisterend oor hebben die er is als je het nodig hebt.
Ja.
Kan kraamzorg ook ingezet worden wanneer je een kindje adopteert of wanneer je een pleegkindje binnen je gezin opneemt?
Ja, binnen familiehulp hebben wij eigenlijk... Het staat ook zo in onze folder dat wij bij adoptie komen tot het kindje 2 jaar is. Kunnen wij 8 weken komen na aankomst van het kindje.
Oké.
Bij pleegzorg is dat niet zo geconcretiseerd, maar ook daar, als je naar aanleiding van een nieuwe gezinssituatie gezinszorg nodig hebt, kan je dat zeker aanvragen en kijken wij... Gaat dat hier over een baby, dan kunnen we misschien best een kraamverzorgende inzetten. Gaat dat hier al over een groter kindje, hè, dan kan het gewoon binnen de gezinszorg vallen.
Ja.
Dus eigenlijk is dat op zich ook wel een kans om gezinszorg in te zetten.
Op te starten,
zeker.
Ja. Ja, mooi. Ja, sowieso, je komt in gezinnen waar soms ook al kindjes aanwezig zijn.
Ja.
Wat kan je daar betekenen voor zo de broertjes of de zusjes die er bijvoorbeeld al zijn?
Ik speel heel vaak spelletjes en ik probeer wel... mezelf niet op te dringen aan andere kinderen, omdat ik dan merk dat dat eigenlijk averechts werkt. De allereerste keer laat ik de kindjes eigenlijk vanzelf naar mij toe komen. En zo bouwen we eigenlijk ook altijd een band op, wat dat heel tof is. Mm-hmm. Zeker in vakantieperiodes, dan zijn de kindjes vaak thuis. Oh, en dan heb ik al heel veel koekjes en pannenkoeken gebakken en spelletjes gespeeld en samen gekleurd en geknutseld en buiten gespeeld en is gaan wandelen naar de speeltuin. Ja, dat doe ik ook allemaal. Ja.
Ja, en ik kan me ook voorstellen, als mama van ook meerdere kinderen, je voelt je zo vaak al wat verscheurd tussen, die baby heeft mijn fysiek zoveel nodig, maar ik mis eigenlijk ook mijn andere kind of mijn andere kinderen, dat je zo soms ook wel eens hunkert naar die 1-op-1 tijd met het andere kindje,
zeker,
het oudere kindje.
Ja.
Daar kan jij dan als kraamverzorgende ook zeggen, ik ga nu eventjes de baby, ik ga voor een wandeling maken of zo met de baby, zodat jij eens 1-op-1 je kindje in bad kan doen of eens naar school brengen of zo. Of
als het mooi weer is, dat de mama eens lekker met ouder kindje of kindjes naar de speeltuin kan gaan, dat zij echt wel een beetje aandacht kan geven aan haar kind. Want dat is eerlijk gezegd, veel kindjes zijn toch wel wat jaloers.
Ja. Wat ook logisch is, hè?
Ja, tuurlijk. Die moeten ineens mama delen.
Tuurlijk.
En er komt zo'n klein babytje bij. En mama en ik nu.
Ja.
Ja. En dan kunnen ze terug eventjes met mama alleen zijn.
Ja. Ja.
Mama moet heel veel aandacht geven aan de baby. En ja, als ze er alleen mee is, dan is dat jammer genoeg wat dat er dan... een beetje aan verloren
aan inschiet,
gaat.
Kei belangrijk.
Zeker.
Ja. Ik ben zo onmiddellijk ook benieuwd, kom je soms ook in multiculturele gezinnen?
Ja, zeker.
En wat zijn zo daar dingen die jou al opgevallen zijn? Of zo gewoontes of tradities die je hebt bijgeleerd? Want ik kan me voorstellen dat dat kei verrijkend is.
Ja, absoluut. Sowieso, de taalbarrière is vaak aanwezig. Soms is het met handen en voeten uitleggen wat dat kan betekenen. Maar ook bijvoorbeeld naar zorg van baby's toe. Ik heb al 100 manieren gezien hoe dat een babytje in een bad kan in verschillende culturen. Mama's die een babytje altijd wassen onder de kraan, omdat een badje onrein zou zijn. Of
dus onder stromend water.
Onder stromend water, ja. Maar ook, wij zijn daar altijd zo welkom. Dat merk ik wel. Als ze dan de stap nemen, die niet vaak voorkomt, zijn ze toch zo dankbaar en... Ik heb al allerlei lekkernijen uit verschillende landen geproefd. En ik sta er ook altijd voor open. Ik probeer ook altijd wat van hun taal over te nemen. Ik vind dat heel interessant en verrijkend. En hoe leuk is het om dank u of goeie dag in hun taal te kunnen spreken. En daar zijn ze ook zo dankbaar voor.
Ja, en zij nemen dat vaak... Ik heb zo gemerkt in bepaalde gezinnen waar ik als vroedvrouw kwam. Ja, het wordt bijna als schofferend beschouwd als je niet mee aan de tafelletjes gaat zitten om eens lekker van die thee te proeven en die lekkernij die dan gemaakt zijn door de oma of weet ik veel.
Ja, 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 zeker.
En dat je zo denkt, oh ja, maar jullie hoeven dat niet te doen. Nee, 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 zet u erbij. Zo.
Ja, dat het zelfs een beetje niet oké is als je niet mee aan tafel gaat.
Nee, nee, voilà, ja. Katrijn, die verrijking dat je kan voelen, die tradities die je kan leren in andere gezinnen, is dat ook iets wat jullie vanuit familiehulp wel al vaker gehoord hebben of teruggekregen hebben van de kraamverzorgende?
Zeker. Maar onlangs hoorde ik in een intervisie in Brussel dat ze daar ook met veel expats zitten. Mm-hmm. En waar ze daar wel merken hoe sociaal kwetsbaar zij zijn. Hè? Daar is dan misschien geen sprake van een financiële kwetsbaarheid. Maar die mensen komen in een vreemd land, hebben nog geen netwerk. Mm-hmm. En staan er zo'n beetje alleen voor en die zo dankbaar waren dat de kraamverzorgende kwam. Ja. En eigenlijk ook niet wisten hoe ze eraan moesten beginnen, wat ze moesten doen.
Ja.
En dat dat ook een heel waardevolle zorg was. Ja.
Dat is super interessant, want daar had ik nog nooit over nagedacht, inderdaad.
Nee, ik ook niet, maar de verzorgenden van Brussel komen daar
regelmatig
meer mee in aanraking. En zij vonden dat zelf een hele mentaal kwetsbare groep.
Ja, ja, want ik zou mij kunnen bedenken dat die niet per se financieel kwetsbaar zijn, maar zoals je zelf mooi nuanceert, je kan ook sociaal of taalkundig heel kwetsbaar zijn. Hè?
Ja, dat ze zeiden van, ze kennen hier nog niet veel mensen of hebben hier nog geen netwerk, zitten daar wat opgesloten in hun huis en zijn zo blij als ze ons dan zien komen.
Ja.
Kunnen ook niet direct beroep doen op hun familie. Hè? Hoe jammer is dat je je familie zo ver af hebt als je in een vreemd land zit. Dus blijkbaar was dat wel echt een meerwaarde om daar kraamzorg te krijgen.
Heel goed, interessant om te weten. Ja. Mm-hmm. Naast sociale, fysieke en financiële kwetsbaarheid kan je ook psychisch kwetsbaar zijn of worden.
Mm-hmm.
En dat doet mij denken aan hoe wij elkaar hebben leren kennen, Katrijn.
Ja.
Een tijdje geleden contacteerde jij mij naar aanleiding van de aflevering die ik gemaakt heb met Julie Delru.
Mm-hmm.
Aflevering 31 in podcast Buikhoel is dat, over postpartum psychose.
Ja.
Een best wel ernstige medische aandoening die je kan oplopen na de bevalling.
Mm-hmm.
En jij vroeg of je een stukje uit die podcastaflevering mocht gebruiken voor een intervisiemoment, supervisiemoment.
Ja, intervisiemoment. Ja. Hè? Of ik naar jouw podcast mocht verwijzen in het algemeen, hè, de podcast Buikgewoel. Het is zo eigenlijk dat wij binnen familiehulp heel veel inzetten op vorming en opleiding voor onze verzorgenden allemaal. En jaarlijks proberen wij ook thema's te voorzien voor de kraamverzorgenden. We hebben al heel veel vormingen en intervisies gegeven. Eigenlijk praktische dingen, gelijk babymassage, dingen rond borstvoeding, draagdoeken. Maar we proberen ook altijd zo wat naar toch wat diepere en zwaardere vormingen te gaan. Rond mentaal welzijn. Soms doen we een beroep op externe expertise. Zo hebben we ook Anne-Sophie van Parijs al een paar keer mogen ontmoeten, die dat schitterend doet altijd. Maar omdat ik mij ook wel heel erg interesseerde in dat mentale stuk, dat mentale welbevinden tijdens de zwangerschap en na de bevalling, was ik natuurlijk al langer op zoek naar podcasts en ik had die van jou al, allemaal gehoord.
Leuk.
Ik van, dat zijn eigenlijk zo... dat is ook zo waardevol voor een kraamverzorgende. Het is mooi hoe jij zowel de jonge mama's, papa's, maar ook de professionelen aan het woord laat om zo een beetje dat heel stuk aan bod te krijgen. En ik dacht, als ik nu in die intervisie ook verwijs naar de podcast, dan kennen ze Buikgewoel ook. Want ik denk dat ze daar zelf ook heel veel dingen uit kunnen halen. Het is ook gewoon fijn om naar te luisteren. En ik dacht, ik ga toch eens eerst vragen aan die Evi, of ik dat eigenlijk wel mag doen. Hè? Maar ja, je was direct super enthousiast.
Ja, ik dacht, wauw, kei lief, tuurlijk. En ik was dan vooral benieuwd vanuit welke professionele insteek het was. En ik dacht, maar zo goed dat kraamverzorgenden ook hier kennis over krijgen.
Ja.
Want zij zijn wel degene die het meest van al misschien in zo'n prill gezin komen.
Ja.
En zeker als we het hebben over postpartum psychose, het is zo verraderlijk.
Ja,
het kan zo gevaarlijk zijn. En het gevaar zit er dan vooral in dat je vaak als mama zelf niet doorhebt dat de gedachten die je hebt bijvoorbeeld, dat die niet meer overeenstemmen met de realiteit.
Ja.
Dus psychose is echt iets heel verraderlijk. En als je dan als kraamverzorgende kennis hebt en in dat gezin die mama al een paar keer gezien hebt en denkt van, tja, maar...
Dit klopt niet.
Mm-hmm. Nu is ze toch verward. Of nu begint ze toch... rare dingen te zeggen of te doen of te vergeten. Ja, ik denk dat dat echt een cruciale rol is dat een kraamverzorgende dan kan spelen als hij dan enige kennis heeft over psychiatrie, hè, over
dan problematiek. Zo snel mogelijk doorverwijzen.
Ja, want ik ben dan benieuwd, Katrijn, stel een kraamverzorgende merkt binnen een gezin op van oké, die mama, ik maak mij hier ernstig zorgen rondom haar mentaal welbevinden. Wat gebeurt er dan? Zij neemt contact op met iemand binnen jullie dienst om dit te overleggen ook? Of?
In dit dringend geval, als we het echt over die psychose hebben, geef ik hun het advies, bel naar de partner, als die niet thuis zou zijn. En verwittig als er een vroedvrouw is aan huis. De vroedvrouw of eventueel de huisarts.
Huisarts.
Zeg wat je ziet, wat je merkt, waar je zorgen over maakt. Allee, dat is eigenlijk die doorverwijzing. Ja, zij hebben die observerende en die signalerende functie.
Ja.
Kunnen daar zelf niet direct mee aan de slag. Maar het is aan die alarmbel trekken, dat is een beetje het advies wat ik geef.
Mm-hmm.
Schakel zo snel mogelijk iemand in en uit de bezorgdheden. Nu, gelukkig is het nog niet zo vaak voorgekomen. Hè. Maar ik vind het wel belangrijk dat zij weten, wat zijn de alarmsignalen, wat merken wij hier nu op? Dit is wel heel vreemd.
Ja.
En dat zij die link kunnen leggen.
Ja, ja, zeker postnatale depressies, angststoornis, OCD, obsessief-compulsieve gedragingen stellen. Ja, dat zijn wel zaken. Als je daar signalen van kan herkennen en gewoon kunt signaleren naar de betrokken instanties, ik denk dat dat al goud waard is. Want dat wil zeggen voor die mama, iemand herkent dat ik ergens mee struggle en dat ik het lastig heb.
Ja.
En gewoon alleen al dat is, denk ik, goud waard.
Ja, en kort op de bal kunnen spelen. Die laten escaleren.
Ja.
Maar het gaat ook over veel meer. Hè. Als we dan kijken naar dat mentaal welbevinden, vond ik het ook heel belangrijk dat zij weten van wat is een normaal verloop, hè, in een transitie naar het ouderschap. Welke gevoelens zijn normaal? We denken allemaal wel eens, waar ben ik aan begonnen? Of had ik dit wel willen doen?
Ja.
Zonder dat wij depressief zijn of die baby niet willen of niet graag zien. Of. En ik vond het ook belangrijk om dat mee te geven. Wat zijn normale reacties, maar wat is eigenlijk problematisch?
Ja, wat is aanpassing?
Ja.
En wat is echt iets wat dat zorgwekkend kan zijn?
Ja. Ja. En ook om de mama's gerust te stellen.
Ja,
want je voelt je als mama onmiddellijk schuldig als je die gedachten nog maar hebt gehad.
Mm-hmm.
En dat een kraamverzorgende kan zeggen, maar zoveel mama's voelen dat, of dat is heel normaal. En uw aanpassingsproces naar het mama worden, dat zijn normale gevoelens. Het is pas als je ermee blijft zitten en als het niet overgaat en er nooit meer fijne momenten zijn, dat we ons zorgen moeten maken. Maar ik denk dat normaliseren van bepaalde gedachten en gevoelens die niet altijd even fijn zijn, die roze wolk. Hè,
of de intrusieve, zeker niet altijd. Of niet continu.
Een broze wolk, zoals we zeggen. Voilà. Ja.
Mm-hmm. Ja, en het is, zoals je zelf zegt, het is een transitie. Het is matrescentie. Het brengt groeipijnen met zich mee. Het is verandering. Als je daar inderdaad iemand aan je zijde ook hebt, die je daar een stukje in kan geruststellen.
Ja.
Ik denk dat dat heel hoopvol kan zijn. Hè?
Ja, dat hoop ik. Dat zou ik fijn vinden.
Ellen, zijn er zo momenten, als je nu terugdenkt aan jouw 7-jarige carrière als kraamverzorgende met toch ongetwijfeld al heel veel gezinnen en heel diverse situaties, is er zo een situatie die er voor jou bovenuit springt waarvan jij het gevoel hebt, Ellen, amai, daar heb ik nu eens echt het verschil kunnen betekenen op die manier?
Dat is een hele moeilijke, want ik heb al heel veel van die situaties meegemaakt. Maar ik merk wel dat ik door de jaren heen veel meer ervaren ben geworden en dat ik echt wel heel veel tips en tricks kan geven die heel kleine veranderingen kunnen geven. Bijvoorbeeld mama's die wekenlang niet kunnen slapen en dat ik een kleine tip kan geven, bijvoorbeeld voordoen van inbakeren of iets heel klein en dat zoveel kan veranderen en dat doet mij heel deugd.
Ja.
Dus het hoeft voor mij niet een hele situatie zijn die verandert, maar in die kleine dingen zit het hem voor mij. Daar krijg ik mijn voldoening uit.
Ja,
zeker. Ja. Dus in iedere situatie kan ik iets betekenen en ik ga er geen voorbeeld uit pikken, want het is gewoon veel te moeilijk om uit te kiezen.
Ja, ja. Dat is alleen maar positief. Hè?
Ja, zeker. Ja.
En Katrijn, waar hoop jij zo vanuit jouw functie misschien, maar dan zo voor kraamzorg specifiek binnen familiehulp, waar hoop je dat binnen 5 jaar kraamzorg staat?
Goh, ik zou het fijn vinden dat het aanvragen van kraamzorg zo evident is als een gynaecoloog raadplegen tijdens een zwangerschap.
Ik denk dat dat goed gezegd is. Want ik moet zo onmiddellijk denken, want ook de vroedvrouw raadplegen is nog niet standaard.
Nee,
we denken altijd aan de gynaecoloog.
Ja, dus dat er gewoon een evidentie is. En ook dat we misschien dat accent wat verschuiven naar, niet dat er geen huishoudelijk werk meer mag gebeuren, maar het belang van het mentale welzijn, dat dat ook wel voorop komt. En dat mensen denken van, we vragen kraamzorg aan, niet alleen omdat we willen dat die eten gekookt wordt, maar ook omdat ik me gesteund wil voelen en dat mij daar gaat helpen om mij goed te voelen.
Ja.
Ja, want ja, een goed begin is alles
eigenlijk. Ja, tuurlijk wel. Ja, ja, absoluut. Mooi. Ik heb ontzettend veel geleerd al over dit gesprek met jou, Katrijn, en met jou, Ellen, over kraamzorg, wat het inhoudt. Meestal eindig ik een aflevering met een complimentje die de mama of de wensmama of de partner aan zichzelf geeft. In dit geval vind ik het wel interessant, Katrijn. Geef eens een compliment aan de dienst kraamzorg binnen familiehulp.
Oh, daar kan ik lang bezig zijn, Evie. Ik vind het fantastisch wat zij allemaal doen. Ik merk ook in de intervisies. Ze zijn zo mee en ze weten, ze kunnen al zoveel, zij doen zoveel. Ik hoor hen heel graag vertellen. En al die dingen die ik dan maar kom vertellen in de intervisies, daar zijn zij al mee weg. Maar ik vind het heel fantastisch wat ze doen. En ik merk ook aan Ellen, hè, die passie zit er. En dat vind ik zo mooi.
Ja, hè? Ja. Ja. Zo, de kernpunten die ik onthouden heb, is dat jullie heel erg maatwerk leveren,
ja.
Zorg op maat. Het is nooit te laat.
Nee.
Financieel zou eigenlijk nooit een drempel mogen zijn.
Nee.
Het is niet medisch, maar even belangrijk als het medische, want de kraamverzorgende kan wel die brug slaan tussen de medische zorgverlening, net omdat zij zo dichtbij mogen staan.
Het is een en-en verhaal.
Ja,
denk
voilà.
Ik,
het is, ja. Maar het is evenwaardig, hè?
Absoluut, ja, ja, hè? Zeker.
Oké, is er zo nog iets heel belangrijk dat ik vergeten ben?
Ja, onze opgeleide mensen.
Ah, ja.
We blijven ze opleiden. jaarlijks bieden wij vorming en intervisie aan. We vinden het heel belangrijk om mensen in hun kracht te zetten. En wij noemen ze daarom ook de verschilmakers.
Oh, dat is mooi. Ik denk dat dat mooi is om mee af te ronden.
Ja.
Ik hoop dat die verschilmakers nog heel vaak het verschil gaan mogen maken.
Daar ben ik van
overtuigd. In heel veel verse gezinnen.
Ja.
Dankjewel, Katrijn. Dankjewel ook, Ellen.
Dankjewel, Evie. Ik vond het heel leuk om hier te zijn.
Dankjewel ook, familiehulp, voor wat jullie doen. Voor de kraamverzorgenden die elke dag op de werkvloer binnen de gezinnen staan, hè, en de zorg leveren. Hè.
Jij ook bedankt, Evie, dat wij dit verhaal mochten brengen.
Met plezier. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering over kraamzorg die mede mogelijk werd gemaakt door Familiehulp. Ben jij zelf op zoek naar kraamzorg? Neem dan zeker een kijkje op www.familiehulp.be. Met podcast Buikgevoel maakte ik intussen bijna 50 afleveringen over de geboortezorg. Daarnaast heb ik ook 2 online cursussen. Een geboortecursus en een borstvoedingscursus. Voor meer info neem een kijkje op www.buikgevoel.be. Als je iets gehad hebt aan deze aflevering, laat dan een review achter in de app waar je luistert en deel de podcast met iedereen die er iets aan zou kunnen hebben. Dankjewel om te luisteren en graag tot de volgende!